NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over regiorelevante medische en aanverwante onderwerpen, welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door Almar Ketelaar. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag in Spreekuur gaan we het hebben over metabole aandoeningen, ook wel stofwisselingsziekten. Dit zijn veelal erfelijke ziektes waarbij het lichaam voedingsstoffen niet goed kan omzetten of afbreken. Dit ontstaat door een defect in enzymen of transporteiwitten. Er zijn meer dan 1900 varianten van metabole ziektes. Dat betekent eigenlijk dat meer dan 10.000 gezinnen in Nederland daarmee te maken hebben. Hoewel ze vaak worden ontdekt bij kinderen, spelen ze ook bij volwassenen een rol. Kortom, een complexe, grote verscheidenheid en zeldzaamheid van vele aandoeningen. Voor vele varianten een trage diagnose en de beperkte behandelmogelijkheden. Echter, gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Ik denk bijvoorbeeld aan het 3FM glazen huis van vorig jaar, waar 12,5 miljoen werd opgehaald voor onderzoek. We gaan hierover praten met professor Annette Bos. Zij is hoogleraar kindergeneeskunde in het bijzonder metabole ziekte aan het Amsterdam UMC. Van harte welkom in de studio, Annette.
Dank u wel, goedemorgen.
Hartstikke goed. Annette, even klein beeld vormen voor de luisteraars. Waarom wilde jij kinderarts worden?
Kinderen zijn spontaan, origineel. Alle diagnoses beginnen bij kinderen vaak. Dus daar vind je als eerste de eerste symptomen. Daar spoor je als eerste de dingen op. En kinderen gedragen zich niet ziek. Hoe ziek kinderen ook zijn, die blijven ervoor gaan, enthousiast spelen en zoveel mogelijk uit het leven halen. En dat is iets heel moois.
En dat stimuleert jou.
Zeker.
Hartstikke goed. En dan ben je vanuit als kinderarts ben je eigenlijk helemaal richting metabole ziektes gegaan. Vanwaar die keuze?
Ik kwam er vroeg mee in aanraking in mijn opleiding in het AMC. En het is een fascinerend gebied waar heel veel gebeurt. 20 jaar geleden zag die wereld er echt heel anders uit dan nu. Er zijn veel ontwikkelingen. We ontdekken heel veel. We gaan steeds meer richting behandeling. En het is een puzzel. Waar zit zo'n metabole ziekte? Hoe stel je een diagnose? Daarnaast zijn het families met ernstig aangedane kinderen, waarmee je heel langdurig contact hebt. Dus als we op de zuigelingenleeftijd een diagnose stellen, blijft die patiënt bij je tot zijn 18e. Of totdat de patiënt eventueel voor die tijd overlijdt. Dus het is een heel langdurig en intensief contact met patiënten en families.
Ja, laten we proberen wat de diepte in te gaan op dit moment. Wat verstaan we precies onder metabole ziekte?
Ja, metabole ziektes zijn erfelijke ziektes waarbij er iets misgaat eigenlijk in de scheikunde in de cel van het lichaam. Er is vaak verwarring bij mensen die denken het heeft te maken met maag-darm-leverziekte, andere aandoeningen. Maar het gaat echt om de chemische processen in de cel waarbij er of een stof niet goed wordt afgebroken, waardoor er gifstoffen ontstaan, waardoor er schade ontstaan aan allerlei organen. Of daar wordt een stof niet aangemaakt, waardoor er een tekort is aan iets, waardoor dezelfde schade in organen kan ontstaan.
Maar nou, als leek, als ik dit dan hoor, dan denk ik, oké, we weten dus wat er gebeurt, maar kunnen we dat dan niet oplossen tegenwoordig?
Soms wel. Soms heel simpel, door een vitamine of een bepaalde stof in een hele hoge dosis te geven, dan kunnen we dat beïnvloeden. Soms kunnen we zelfs een enzym wat ontbreekt via een infuus geven, waarmee we een deel oplossen. Maar er zijn ook heel veel ziektes waarbij het proces zo diep in de scheikundige processen zit, dat we daar op dit moment niet aankomen. Ik hoop dat dat in de komende 10 tot 20 jaar echt wel anders wordt. Maar er zijn heel veel ziektes waarvoor geen behandeling is.
Ja. Nou, noemde ik het in mijn introductie, noemde ik metabole ziekte en ook stofwisselingsziekte. Zit daar een verschil tussen of is dat eigenlijk hetzelfde?
Het is hetzelfde, maar het gebruik van beide termen gaf veel verwarring. Dus dat maakt eigenlijk dat we de afgelopen jaren hebben afgesproken om het metabole ziekte te noemen.
Oké, nou, metabol. Wat is precies metabolisme?
Metabolisme is eigenlijk de stofwisseling. Metabolisme is de omzetting van stoffen, van voedingsstoffen, in andere stoffen waarbij je uiteindelijk het doel is om energie te maken voor het lichaam.
En als dat verstoord is, dan heb je onder andere is dat van de invloed op je energie.
De cellen krijgen te weinig energie, waardoor cellen niet goed kunnen functioneren. Waardoor bijvoorbeeld de hersenen niet goed werken of de lever niet goed werkt. De nieren niet goed werken.
Ja. En hoe weet nou iemand dat hij een metabole ziekte heeft?
Dat weet je niet zomaar. Je hebt klachten, bijvoorbeeld een kind wat zich niet goed ontwikkelt, of een lever die het niet goed doet, of epilepsie die komt. Dan wordt daar diagnostiek naar gedaan. En uiteindelijk vinden we in bloed- en urineonderzoeken gespecialiseerde laboratoria die daarvoor zijn. In de UMC's zien we aanwijzingen dat daar verstoringen zijn. En dan kijken we. Aan de hand van die stoffen kun je vaak al zeggen wat er aan de hand is. En dan bevestigen we dat vaak in de DNA. Zodat je zeker weet waar die ziekte precies zit.
Oké. Okay. Dus een behoorlijke puzzel dus.
Het is een hele mooie puzzel.
Oh, een hele mooie puzzel zelfs. Als je dan gaat kijken naar de hoeveelheid. In mijn introductie noemde ik meer dan 1900 varianten. Welke komen daarvan het meeste nu voor in Nederland?
Dan moet je meer groepsgewijs kijken. Maar als je per losse ziekte kijkt, zijn er twee voorbeelden van relatief veel voorkomende ziektes. Zijn bijvoorbeeld PKU en MCAT. En alle ziektes zijn zeldzaam. Maar als je al die 1900 ziektes bij elkaar pakt, is het een hele grote groep patiënten. Maar bijvoorbeeld PKU en MCAT komen ongeveer 15 keer per jaar voor. Beide.
Kan je dat een beetje toelichten voor mensen zoals mij? Wat is PKU?
Ja, PKU is een stoornis waarbij je een bepaald eiwit, fenylalanine, niet goed kan afbreken. En het is een ziekte waarbij als je niet behandeld wordt van heel jongs af aan, je ernstig mentale schade krijgt en je wordt heel ernstig geestelijk gehandicapt. We weten dat als je heel vroeg begint met een heel streng dieet, waarbij je bijna geen gewoon eiwit mag eten, maar heel veel speciale preparaten moet eten, dat je je helemaal normaal ontwikkelt. Dus doordat we dat tegenwoordig eigenlijk sinds 1974 al, heel vroeg opsporen en kinderen op een heel streng dieet zetten, voorkom je schade bij deze kinderen.
Ja, over het opsporen komen ze direct nog heel even terug, want dat is ook een heel belangrijk gedeelte. Maar is dan de conclusie juist dat het eigenlijk voornamelijk in de jeugd begint? Is het erfelijk? Word je ermee geboren?
Het is altijd erfelijk. Je wordt ermee geboren. Er zijn ziektes waarbij je al voor de geboorte of rondom de geboorte heel ernstig ziek wordt. We weten ook dat 25% van de patiënten wordt geen 18, overlijdt voor die tijd. Maar er zijn ook aandoeningen waarbij je pas laat op de kinderleeftijd of op de volwassen leeftijd voor het eerst wat van merkt. Dan heb je die hele leven die ziekte al wel gehad, maar je hebt er geen klachten van gehad.
Ja, maar als het erfelijk is, betekent dan dat je vanuit je ouders dat ook al, die dat weten?
Dat wil niet zeggen dat ouders dat weten. Het wil wel zeggen dat ouders drager zijn. Ieder mens heeft 40 of 50 van dit soort ziektes bij zich. Als je in je DNA één foutje hebt, wat betreft zo'n ziekte, heb je daar helemaal geen last van. Dus vandaar dat je het ook niet weet. Als je twee ouders hebt die toevallig drager zijn van dezelfde ziekte, die samen kinderen krijgen, dan hebben die per kind 25% kans op een kind met die ziekte. Maar mensen weten, ik weet ook niet van welke 40 of 50 aandoeningen ik drager ben. Dus dat weet je niet van tevoren.
Ja, en dan gaat bij mij gelijk weer allerlei radertjes draaien. Is dat niet mogelijk om dat te screenen op een of andere manier? Als drager?
Ja, dat gebeurt ook wel. Er is steeds meer, dat heet preconceptionele screening. Er zijn programma's in een aantal UMC's waarbij via de genetica mensen zich kunnen laten screenen op een aantal aandoeningen waarvan we weten dat ze heel ernstig zijn. Ja. Dat zijn nooit 1900 aandoeningen. Dus daar vang je een deel mee af. Maar op dit moment wordt daar niet alles mee gezien.
Ja. Nou, zijn waarschijnlijk heel veel mensen die zeggen van ja, ik geloof dat wel. Dan wordt de vrouw zwanger. Maar tijdens het zwangerschap wordt er niet gescreend, hè, geloof ik. Of wel?
Niet op deze metabole ziekte, nee.
En dat gebeurt dus in principe pas daarna. Is er een mogelijkheid om zeg maar toch daar erachter te komen of iemand een metabole ziekte heeft?
Ja, na de geboorte krijgt iedereen in Nederland de hielprik aangeboden. En in de hielprik zitten op dit moment 27 ziektes, waarvan 19 metabole ziektes. En dat zijn ziektes waarbij het uitmaakt als je vroeg gevonden wordt, als je start met behandeling, dan is dat levensreddend en voorkomt dat ernstige schade. En daarom zitten die ziektes in de hielprik. Het zijn er nog steeds maar 19 metabole ziektes van die 1900. Maar het is alleen echt relevant om te weten als je daar ook echt iets aan kan doen.
Ja, en neem mij eens mee hoe zo'n heel prik dan uiteindelijk gebeurt. Want dat wordt aangeboden, zeg je. Dat wordt door de overheid overigens aangeboden. Ja. Maar wat gebeurt er precies?
Wat er gebeurt is dat er komt iemand thuis die komt een heel prik verrichten. Die prikt in het hieltje en neemt een paar druppels bloed af op een kaartje. Dat gaat naar de screeningslaboratoria in Nederland. Die gaan het meten. Als daar iets bijzonders uitkomt, dan nemen ze contact op met het RIVM en met de medische adviseurs. En dan schakelen die zowel de kinderarts metabole ziekte waar de patiënt naartoe moet in een UMC in, als de huisarts. En de huisarts komt dan langs bij de patiënt om te vertellen: er is een verdenking van een metabole ziekte. Belangrijk om te weten, het is een screening, het is geen diagnose. Dus er worden ook kinderen verwezen die het niet blijken te hebben uit voorzorg. En dan zien wij ouders en kind dezelfde dag of de dag erna in het UMC om zo snel mogelijk te kijken, is die diagnose er of niet? Mensen gerust te stellen als het niet zo is en de behandeling vroeg te starten.
Ja, nou las ik in ook onder andere in een document van het ministerie van VWS dat eigenlijk bijna iedereen, zo'n 99% meedoet aan die hielprik, een mogelijkheid. En ik denk dat dat hartstikke verstandig is. Deze informatie was in 2020. In 2021 hebben we toch een andere kijk gekregen over prikken en dergelijke. Merk je dat ook bij de hielprik?
Dat merken we een heel klein beetje. Vrijwel iedereen doet mee, maar mensen zijn bezorgder, argwanend soms. Denken, wat wil die overheid nu weer? Ik denk dat het extreem belangrijk is om mee te doen. Het is echt een levensreddende ingreep. We hebben honderden patiënten behoed voor overlijden of heel ernstige schade door de hielprik. En het is van enorm belang dat iedereen daaraan meedoet.
Ja, en je zegt ook, er zijn ongeveer, wat was ook weer, 27 mogelijkheden, waarvan 19 metabole ziekte. Zien we in de toekomst meer ontwikkelingen die je uit de hielprik zou kunnen halen?
Er zijn zeker een aantal aandoeningen die we er ook heel graag in zouden willen hebben. Wat wel belangrijk is, dat het een ziekte is die je goed kan vaststellen met de hielprik en waar echt een behandeling voor is.
Ja.
En dan hopen we de hielprik daarmee te kunnen uitbreiden om meer ziektes te kunnen opsporen.
Ja, dus uitbreiden, maar dan moet eerst goed gevalideerd worden. Ja. Allemaal. Goed, genoeg over die hielprik. Een andere term wat ik tegenkwam, wat volgens mij niet helemaal bij metabole ziekte hoort, maar wel vaak die associatie wordt gelegd. Namelijk het begrip metabool syndroom. Ook wel als syndroom X genoemd. Kan je daar nog heel even bij stilstaan wat het verschil daarbij is?
Ja, dat is heel verwarrend. Dat geeft heel veel verwarring. Metabool syndroom is eigenlijk een complex wat je ontwikkelt. Dat is deels leefstijl gerelateerd. Dat gaat over mensen die overgewicht hebben, een te hoog cholesterol, hoge bloeddruk. Daar krijg je leververvetting van. Daar krijg je allerlei andere problemen van. Dat heeft ook te maken met stofwisseling, maar het is geen erfelijke stofwisselingsziekte, geen erfelijke metabole ziekte. En dat is het metabool syndroom.
Ja, het is bijna een welvaartsontwikkeling in dat kader.
Eigenlijk wel.
Ja, ja, hartstikke goed. Vandaag spreken we met professor Annette Bos over metabole ziekte. Ik vraag altijd aan mijn gast om een muziekfragment mee te nemen. En jij koos voor de Haagse band Son Mieux, die in 2025 het nummer Have a Little Face uitgebracht. Waarom dit nummer?
Omdat het aan de ene kant laat zien dat er moeilijke tijden kunnen zijn. Wat zeker het geval is voor patiënten met erfelijke metabole ziekte. Het zijn vaak hele ernstige ziektes die gezinnen en patiënten heel erg belasten. Maar er is ook wel een toekomst, denk ik, in beeld. Ik denk dat hun uitkomsten de komende 10 tot 20 jaar echt in grote mate gaan veranderen. Dus er is ook hoop op een goede toekomst.
Leuk.
Vertrouwen in een goede toekomst.
Ja, mooi. Hartstikke goed. Interessant is, ik kreeg een luisteraarsvraag naar aanleiding van datgene wat jij al eerder besprak over de hielprik. Jij gaf aan van dan komt er een arts langs bij iemand thuis met een kaartje en die neemt daar bloed af. Waarop de luisteraar zich afvroeg, waarom moet dat in deze huidige tijd nog een arts langskomen? Zit daar een bepaalde reden achter?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Er komt niet een arts langs, er komt een speciale hielprikscreener langs. Die is daarvoor getraind. En dat is vanuit de GGD onder andere, vanuit de jeugdgezondheidszorg. Het is niet zo simpel om zo'n hielprik te doen. Het is voor ouders vaak heel lastig. We hebben een baby, net 3 dagen oud, die moet geprikt worden. Nou, dat is al vreselijk. moet je voorstellen dat je dat zelf moet doen. Dat je je kind moet gaan prikken en daar 5 hele grote mooie druppels uit moet halen. Dat is ook niet zo makkelijk. Wij leren, sommige van onze patiënten leren wij zelf om te leren prikken. Voor controles bij bepaalde ziektes. En dan moeten ze 1 of 2 hele grote druppels uit hun vingers halen. Op een kaartje doen, laten drogen en insturen. Dat is al moeilijk. Dus dat moet je denk ik jonge ouders met een netgeboren baby niet aandoen. Aan de andere kant is het ook wel een teken, deze financiële kosten die eraan vastzitten, van hoe belangrijk wij die screening vinden. Het is het echt waard.
Ja. Nou, een duidelijke toelichting. Ik hoop dat de luisteraar tevreden is met dit antwoord. Wat zie je als hoogleraar dagelijks veranderen in jouw vakgebied? Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Dagelijks niet, maar over de lange tijd wel. Als ik naar metabole ziekte kijk, is de voor 2007 zat er 1 metabole ziekte in de hielprik. Zagen wij heel veel kinderen dood en doodziek binnenkomen en dan stelden we pas de diagnose vast. Sinds 2007 is die hielprik enorm uitgebreid en tegenwoordig zien we die kinderen dus in de eerste levensdagen zijn ze niet ziek en voorkomen we ernstige ziekten. Dus het is een wereld van verschil wat wij zien aan patiënten. Daarnaast zijn er echt een aantal hele goede behandelingen gekomen. Soms heel simpel door een hele hoge dosis vitamine te geven, wat dan levensreddend blijkt. Soms veel ingewikkelder met complexe enzymtherapieën via een infuus. Gentherapie gaat er aankomen. Dus we zien heel veel patiënten die het heel veel beter doen. En we zien ook kinderen die vroeger heel jong overleden, die we langer in leven houden, maar die wel echt nog ernstig ziek zijn.
Ja, want als ik het goed mijn huiswerk heb gedaan, dan is er op dit moment zo'n 15% van de kinderen met een metabole ziekte die echt behandeld kunnen worden. Klopt dat wat ik zeg?
Ik denk ongeveer 15% van de ziektes.
Van de ziektes, ja. Oké. Daarom is natuurlijk onderzoek van levensbelang. Waar ligt momenteel de focus van dat onderzoek?
De focus van dat onderzoek ligt op dit moment vooral, nou eigenlijk tweeledig. Zowel op simpele moleculen, simpele stoffen die je kan geven om te behandelen. Stoffen die je gewoon via een infuus of via de mond kan geven. Aan de andere kant de gentherapie. Het mooiste is natuurlijk als je dat DNA waar de foutjes in zitten kunt repareren en de patiënt helemaal van de ziekte af is. Daartussenin zitten de transplantaties die we ook doen. Er zijn een aantal ziektes waar je bijvoorbeeld een levertransplantatie voor kan geven. Waarbij een kind ook heel veel minder last krijgt van de ziekte.
En dat betekent als je gaat kijken naar bijvoorbeeld gentherapie, dat je ook de mogelijkheid hebt om gen te kunnen knippen, te kunnen plakken, te kunnen en alle technologie. Het is helaas nog heel erg duur daarvoor. Maar zie je al recente doorbraken daarbij?
Er zijn zeker een aantal aandoeningen waar recente doorbraken in zijn, die enorm succesvol lijken. Voor heel veel ziektes zit het nog in de laboratoriumfase. En in het laboratorium leggen de laboratoriummensen mij altijd uit. In het lab is het heel makkelijk. In de patiënt is het niet zo makkelijk.
Ja.
Maar er zijn echt een aantal aandoeningen waarvoor al goede gentherapie beschikbaar is. Een van de voorbeelden is, dat heet MLD. Dat is een ziekte waarbij je eigenlijk jong een soort kinderdementie krijgt en van een goede ontwikkeling alleen maar achteruit gaat en uiteindelijk jong overlijdt. Als je daar heel vroeg die gentherapie voor geeft, lijkt dat tot nu toe, wat we ervan zien, heel erg succesvol te zijn.
Ja, nu praten we eigenlijk over het behandelen van de patiënt. Zijn er ook ontwikkelingen in het kader van diagnose stellen?
De laboratoria worden steeds beter. Er wordt steeds sneller en makkelijker de diagnose gesteld. We kijken ook steeds makkelijker heel breed in iemands DNA. We hadden, dat heette whole exome screening, DNA screening, waarbij je eigenlijk je hele DNA, stukjes daarvan bekijkt. Dat hebben we inmiddels uitgebreid naar whole genome screening, waarbij je veel meer delen van het DNA goed kan bekijken. Dus met die DNA-testen kun je ook veel meer ziektes opsporen en daardoor ontdekken we ook nieuwe ziektes. Komen we er beter achter waardoor sommige dingen verklaard worden.
Ja. Wat jij net noemt over die de technische woorden, dat zijn eigenlijk gewoon de techniek van het screenen. Ja precies. Kan jij ook enigszins aangeven wat de impact is van metabole ziektes op de zorgkosten en de samenleving? Heb je daar een gevoel bij?
Daar is zeker impact van. De ziektes zijn vaak ernstig. Kinderen hebben heel veel zorg nodig. Jong zorg nodig, levenslang zorg nodig. Ouders kunnen vaak stopt een van de ouders met werken als ze zo'n ziek kind hebben, moeten daarvoor zorgen. Ziekenhuisopnames, dat soort dingen. Dus die kosten zijn er absoluut. Het probleem is ook dat de behandelingen die er komen ook enorm duur zijn. Het zijn vaak behandelingen die kosten miljoenen per patiënt. En dan is altijd een afweging ook die in Nederland gemaakt wordt en terecht. Wat levert het op in verhouding tot de winst? Aan de andere kant kan je soms een dure behandeling heel veel langdurige zorgkosten voorkomen. En is die dure behandeling veel beter.
Ja, maar ja, goed, die afweging, dat is vaak een economische. Je zal maar ouder zijn van dat kind.
Je zal maar ouder zijn van dat kind. Dus als dokters vind ik dat je altijd voor dat kind moet gaan staan. Dus wij strijden voor de behandelingen. Ik begrijp de andere kant ook wel.
Ja, maar dat is nog een verdere ontwikkeling. En aan de andere kant weten we ook, op het moment dat die mogelijkheden er zijn, en mogelijkerwijs ook voor andere aandoeningen zou kunnen gelden met betrekking tot de opbrengst daarvan, dan heeft dat weer meer effect. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Dat is ook zou ook een mooie podcast kunnen zijn. Een mooie uitzending kunnen zijn. We hadden het net even over de kosten en over de samenleving. Maar wat is de impact eigenlijk voor iemand met de metabole ziekte zelf? Zeker als kind.
Die is groot. Die is groot. Het hangt er vanaf. Er zijn ziektes waar je weinig last van hebt. Waar je dagelijks wat pilletjes voor neemt. En je prima leven leidt. Er zijn ziektes waarbij je na een goede ontwikkeling langzaam achteruit gaat, kinderdementie krijgt en jong overlijdt. En dat heeft een enorme impact op het kind, maar ook op broertjes en zusjes, op de ouders en op die hele omgeving. En ouders, er is vaak weinig erkenning omdat mensen het begrip metabole ziekte niet kennen. Daarom is het zo belangrijk dat er heel veel bekendheid van komt en dat mensen zich realiseren wat dit voor ziektes zijn en hoe ernstig dat voor een kind en zijn familie kan zijn.
Ja. Ja, broertjes, zusjes noem je nu. Maar ik kan me ook voorstellen, zo'n kind groeit dan op. Hè, heeft daar toch last van. Als het tenminste nog niet de mogelijkheid heeft om goed te kunnen behandelen. Maar dat zou dus ook betekenen dat iemand gaat naar school en dat wordt ook niet begrepen. En mijn onmiddellijke reactie is, hoe belangrijk is educatie hierover, over metabole ziekte?
Heel belangrijk, heel belangrijk. Dat hebben we ook gezien in 2024 toen Serious Request het glazen huis het als thema had. Daar is een prachtig bedrag mee opgehaald. Maar wat nog veel belangrijker was, dat ouders zich eindelijk erkend voelden. En dat mensen naar ouders en patiënten toe kwamen en zeiden, nu snap ik wat je kind heeft. En het is dus echt heel erg. En die erkenning is essentieel. En daarvoor zijn patiëntenverenigingen als de VKS, MetaKids, die geld ophaalt, van groot belang.
Ja, nou, nu haal je mijn vraag net weg. Want ik wou net vragen, wat is de rol van organisaties zoals VKS en MetaKids? Maar die heb je in feite al benoemd.
Ja, maar de VKS is niet te onderschatten hoe belangrijk het is. Die hebben lotgenotencontact, die hebben voorlichtingsdagen. Die zitten in alle organisaties bij VWS en in het land waar ze de belangen behartigen en dat heel goed doen. Is van enorm belang voor deze hele grote groep mensen die een hele zeldzame ziekte hebben.
Ja. Waar hoop je dat het onderzoek staat over 10 jaar?
Ik hoop dat er veel ziektes zijn waarvoor een definitieve behandeling kan worden gegeven met gentherapie. En ik hoop dat er ook een hele grote groep ziektes is waarvoor we door relatief simpele medicatie toch de kwaliteit van leven van de patiënten heel goed kunnen verbeteren.
En ben je hoopvol?
Ik ben enorm hoopvol.
Ja. En wat zou je tenslotte, mijn laatste vraag, de luisteraars willen meegeven vandaag, als het gaat om erkenning van ouders en gezinnen?
Vraag aan ouders wat een kind heeft. Bespreek het met ze. Vraag wat de impact is. Ouders worden vaak onzichtbaar door dit soort situaties. En doorbreek dat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarnaast heel belangrijk, doe mee aan de hielprik. Dat is echt levensreddend.
Heel goed. Dit was alweer de laatste vraag voor vandaag, Annette. Dank je wel. We zijn aan het einde van de uitzending. Ik bijzonder plezier dat je zo duidelijk en helder uitleg geeft en toelichting geeft. En voor de luisteraars, wil je aflevering van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig te luisteren? Ga dan naar nhgooi.nl/gemist of naar uw favoriete podcastkanaal. Want daar vind je al onze podcast van dit programma. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Blijf gezond. Een fijne dag en tot volgende week.